We lezen opnieuw Matteüs 28. Matteüs 28 is de schriftlezing, net als gisterenmorgen.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel van de Heere, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zei tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar: vrees niet. Gaat heen, boodschapt mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeide, zegt, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen.
In de achterliggende periode, gemeente, hebben we in de lijdenstijd de gang van de borgen van zijn discipelen gevolgd onder het thema op weg naar Galilea. En op één keer na werd het woord steeds bediend vanuit het Matteüs-evangelie. Vanmorgen de laatste preek in die serie onder het thema aankomen in Galilea. Tekst voor de prediking is Matteüs 28, vers 16 tot en met 18. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Aankomen in Galilea. 3 lijnen vanuit de tekst: aankomen om Jezus te aanbidden. Aankomen en toch aan Jezus twijfelen. aankomen om door Jezus vertroost te worden. Dus aankomen om Jezus te aanbidden. Aankomen en toch aan Jezus twijfelen. Aankomen om door Jezus vertroost te worden. Matthäus heeft haast, gemeente. En dat zijn we niet van hem gewend. De achterliggende weken hebben we de evangelist gevolgd. En het viel ons al lezend en al luisterend naar zijn evangelie op, hoe nauwgezet en hoe rustig hij voortdurend uiteenzet hoe Jezus predikt en wat hij onderweg naar Galilea deed. Matthäus is juist de man van rust, met oog voor detail, die niet zomaar met grote sprongen daar doorheen gaat, maar rustig Jezus volgt. Als je het zou hebben over haast, dan zou je denken aan Marcus, de evangelist. Marcus heeft haast. Meer dan eens komt dat woord haast ook letterlijk in het Marcus-evangelie voor. Of het woordje terstond, of snel. Marcus slaat voor ons gevoel ook heel veel momenten over. Als we alleen het Marcus-evangelie zouden hebben, dan zouden we niet eens weten dat Jezus in Bethlehem was geboren. Dan hadden we nooit gehoord van de engelenzang. Dan hadden we niks geweten van wijzen uit het oost. Het is alsof Marcus in één keer met de deur in huis valt wanneer de Heer Jezus uitgaat om te preken. En al die jaren voor laat Marcus links liggen. En zo snel als dat hij kan, snelt Marcus toe naar het moment dat de Heer Jezus zal gaan lijden en zal gaan sterven. En dan rondt hij zijn evangelie eigenlijk vrij snel daarna af. Matthäus is de man van de geboorteverhalen. Van de wijzen uit het oost. Kindermoord in Bethlehem. Vlucht naar Egypte. Al die momenten die plaatsvonden in Jezus' kinder- en jeugdjaren, ze worden allemaal door Matthäus bijna beschreven. En je zou dan verwachten dat wanneer Matthäus aan het einde is gekomen van zijn evangelie, dat hij net zoals hij dat deed aan het begin van zijn evangelie ook uitvoerig stilstaat bij al die gebeurtenissen die plaatsvonden nadat de Heer Jezus op is gestaan uit de doden. Maar we lezen niets van Thomas. We horen niet van Emmausgangers. Geen Maria Magdalena. Die Jezus kwijt is en hem voor een tuinman aanziet. Geen verschijningen aan het meer van Galilea. Het lijkt wel alsof alles in één dag gebeurt. Zo zet het hoofdstuk tenminste in, op de eerste dag van de pas begonnen week. En als je het hoofdstuk doorleest, dan denk je dat alles daar op diezelfde dag heeft plaatsgevonden. Het moment dat de vrouwen worden opgewacht in het geopende graf. De boodschap die ze mogen meebrengen, zo zagen we eerst de paasmorgen, naar de discipelen van de zaligmaker. De leugen die verspreid wordt in Jeruzalem en die als een olievlek zich uitbreidt over het Joodse volk. En dan dat moment dat ze met haast gaan naar de berg waar Jezus hen ontboden had. Als je niet beter zou weten, dan zou je denken dat vindt allemaal dus op de zondag plaats, de eerste dag van de pas begonnen week. Dan is het voorbij. Vanwaar die haast? Waarom slaat het in één keer over van rust naar spoed? Naar haast. Wel, er is een belofte die ingelost moet worden. Namelijk de belofte dat de Heer Jezus, zo zagen we dat in de achterliggende weken, voortdurend zijn discipelen voorhield. Ik zal u voorgaan naar Galilea. En daar zult gij mij zien. En dat verklaart ook de haast waarmee de discipelen in beweging gezet door de vrouwen zo snel als dat ze kunnen naar die berg gaan waar Jezus hen ontboden had. Een berg die de zaligmaker blijkbaar, zo merken wij nu in het slothoofdstuk, al eerder aan zijn discipelen had verteld en had voorgehouden. En waar die berg precies ligt in Galilea, niemand die het weet. Blijkbaar vindt de evangelist het ook niet nodig om de naam van die berg te vermelden in zijn evangelie. Want hij zou het wel kunnen weten en hij heeft het ook geweten. Nee, het gaat Matthäus in dit geval niet op een plek, om een berg. Het gaat hem om mensen, om de verhoogde Christus die niet langer kan wachten dan dat hij zijn discipelen heeft gezien en heeft opgewacht. Als de opgestane levensvorst is hij ook degene die de bevelen uitdeelt. Vandaar ook dat woord waar hij hen bescheiden ontboden had. Zoals een meester zijn slaaf ontbiedt om hem te dienen. Zoals een generaal de orders uitdeelt aan de soldaten die dan zonder tegenspraak uitgevoerd moeten worden. Zo staat hij de opgestane levensvorst, de koning, de overwinnaar over dood en graf. Hij gebiedt. Omdat aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat is het ook een machtig moment wanneer hij hier op deze plaats in het noorden van Israël, in Galilea der heidenen, zijn discipelen ontmoet. Alles ligt achter de rug. Het lijden, vernedering, spot, het uitlag, het geslagen worden, kruisiging, de hoon rondom Jezus kruis, zijn sterven. Het is allemaal voorbij. Geen man van smarten, maar de koning der koningen. Geen kruisdragende slaaf, de knecht van de Heere, maar de overwinnaar over dood en graf. Geen herder die nog geslagen moet worden. Maar een herder die de kudde bijeen verzamelt. En hen weer voegt op de plaats waar hij hen wilt ontmoeten. En je ziet als het ware dat patroon zich voortzetten in het laatste hoofdstuk. Dat patroon wat eigenlijk al begon met de vrouwen die daar kwamen bij het geopende graf. En daar die hemelboden ontvingen om die blijde tijding te mogen horen. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En met die blijde boodschap wilden ze de graftuin uitgaan. Maar onderweg kwamen ze Jezus tegen. En zo in één adem vertelt Matthäus het. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Ze grepen hem vast bij zijn voeten. Ze wilden hem ook als het ware vasthouden. In aanbidding voor Jezus neervallen is hij trouwens ook niet waard. Om alle lof en aanbidding te ontvangen. Hij die de dood heeft verslagen en begraven in zijn eigen graf. Hij die de schuld heeft betaald. En als een bewijs dat de lofprijs is ingelost, het lege graf aan zijn discipelen laat zien. Er is ook helemaal niets meer te zien in het lege graf. Geen schuld, geen zonde, geen macht van de duisternis. Het is leeg. Weg. En dat begrijpen deze vrouwen ook, wanneer zij de opgestane levensvorst ontmoeten, dat wanneer ze hem zien in één oogopslag ook meteen op de knieën vallen om hem te aanbidden. En je ziet als het ware hoe dat als een refrein, als een patroon door dat laatste hoofdstuk van Matthäus heen gaat. De discipelen die kunnen ook niet langer meer wachten, haastiglijk gaan ze heen. Net zoals dat die vrouwen met haast de graftuin ingingen onderweg naar Jeruzalem om het Jezus discipelen te vertellen. Zo kunnen zij ook geen seconde meer wachten, ze treuzelen niet langer meer, maar ze gaan met haast Jeruzalem uit. Op weg naar het noorden en als ze aankomen op die berg, laat het maar even lezen vers 16... Naar de berg waar Jezus hem bescheiden had en ze hem zien, bidden ze hem aan. Matthäus gebruikt een woord om duidelijk te maken hoe zij Jezus aanbidden. Ze blijven niet op afstand staan, zoals wij dat doen, hè, als de koning eraan komt. Goed, onze kinderen, jonge mensen zijn daar misschien wat vrijpostiger in, zeggen we dan. Die gaan meteen naar voren om een hand te kunnen geven. Dat is ook iets van deze tijd. Dat je grote mensen, beroemdheden, mag aanraken. De ouderen onder ons die houden wat meer afstand. Uit respect en uit eerbied. Twee verschillende manieren van uiten. Alle twee met respect. Maar Matthäus gebruikt hier een woord om duidelijk te maken dat de discipelen niet op afstand blijven staan, zoals ze misschien op afstand zouden blijven staan op die momenten dat de Heer Jezus plotseling in hun midden verscheen en ze terugdenkt en de zaligmaker het moest zeggen: vrees niet, kom dichterbij, ik ben het, voel maar, betast de littekens maar. Maar als we hem hier zien in Galilea, in het thuisland van Jezus' discipelen, dan bidden ze hem aan. En Matthäus gebruikt een woord van plat op de grond gaan liggen. Met je handen recht vooruit. Met je neus in het stof. Een houding waarmee je zonder woorden wilt belijden dat je je totaal wilt overgeven aan de opgestane levensvorst. Een houding waarmee niet alleen de aanbidding in doorklinkt. Wanneer wij plat op de grond gaan liggen, dan wordt hij nog groter. Een houding waarmee je aangeeft dat je totaal overgeeft aan hem. En als je die houding een beetje bekijkt, ook in de wereld van de Bijbel, dan zie je dat er soms ook op een hele verschrikkelijke manier misbruik gemaakt kan worden door een machthebber. Die wanneer hij op deze manier aanbeden wordt door zijn slaaf of door zijn overwonnen vijanden op wil staan van zijn troon, zo wordt dat dan ook uitgebeeld en met zijn voet op het hoofd van zo'n slaaf of zo'n overwonnen vijand gaan staan om hem nog even wat verder met zijn neus in het stof te drukken. En zo duidelijk te maken dat hij soeverein is, dat deze machthebber doet met het leven wat hij wil. Als hij het wil vernederen, dan vernedert hij het. En als hij het weg wil vagen, dan vaagt hij het weg. En als hij een overwonnen vijand wil laten oprichten, dan laat hij hem oprichten. Maar dat gebeurt hier niet. Dat Jezus zijn voet gaat zetten op het hoofd van zijn discipelen. Ook dat heeft hij al gedaan. Niet op het hoofd van zijn discipelen, wel op de kop van de Satan. En hij drukt hem niet in het stof en verbrijzelde hem. Zo liggen ze voor hem neer. En eigenlijk is dat ook de houding die bij Pasen hoort. Bij de opgestane levensvorst. De houding van stille verwondering en totale overgave aan hem. De houding waarin hij alleen overblijft. Hij alleen blijft staan. De houding van overgave waarmee je zonder woorden wordt uitgesproken: spreek, Heere, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd, hoort. De houding die door de regels van die ene gelijkenis klinkt, als de zaligmaker spreekt over een meester die beveelt en de knechten die zijn bevelen uitvoeren. De houding die ook recht doet aan dat wat de meester heeft gedaan. Hij is de opgestane levensvorst. Hij heeft niet alleen de dood en het graf verslagen, maar hij ging hun ook door de graf heen, onderweg naar Galilea. Het was geen loze belofte die hij zijn discipelen voorhield. Ik zal u voorgaan naar Galilea. Hij ging hun voor en hij wachtte hun ook daarop. Alles is nu klaar, alles is nu ingelost, alle beloften zijn vervuld. Het enige wat overblijft is totale aanbidding. En als we nou zo op een afstand staan te kijken, gemeente, dan zie je het gewoon letterlijk voor je ogen gebeuren. 11 mannen die naar die berg gaan, ze klimmen de berghelling op, ze staan daar en ze zien Jezus en ze vallen als één blok voor hem. Nou, dat gebeurt nou net niet. Als één blok voor hem neer. Want we hebben het toch goed gelezen, kijkt u maar even met me mee, vers 17. Als zij hem zagen, baden zij hem aan. En dan staat er opeens, doch sommigen twijfelden. Dat is nou jammer. Sommige uitleggers vinden het zo jammer dat ze deze woorden doorstrepen. Ergens kan ik het ook wel een beetje begrijpen. Ze strepen die woorden door vanuit de gedachte dat dat later erbij is geschreven, om wat voor reden dan ook, maar dat dat niet past binnen het geheel van dit hoofdstuk. Een hoofdstuk waar zo sterk de nadruk wordt gelegd op de macht en de majesteit van de opgestane levensvorst. Een hoofdstuk waarvan je leest wat voor reactie dat oproept. Vrouwen die hem aanbidden. Discipelen die vervolgens ook komen om hem te aanbidden. En dan in één keer dat kleine opmerkingetje, toch sommigen twijfelden. Dat past hier niet. Er zijn ook een aantal uitleggers die gaan er met een stilzwijgen omheen. Doen net of het er niet staan, terwijl ze de woorden laten staan. Toch ben ik blij dat het hier staat, gemeente, en ik denk ook dat het hier moet staan. Ik zal zometeen ook uitleggen waarom. Maar voordat ik dat doe, wil ik even een paar lijnen trekken, ook met het oog op het ambtelijke werk in het midden van de gemeente. Voor je gevoel kan dat niet samengaan. De verhoogde Christus en twijfelende discipelen. Hij die net dood en graf achter zich heeft liggen. En je zou dan verwachten als ze terugkomen op de plaats, de afgesproken plaats, als een zichtbaar bewijs dat hij alle belofte heeft ingevuld. Ik zal u voorgaan naar Galilea. Die hele omgeving, zijn persoon, daar hoort alleen maar aanbidding bij. Dat maakt het, zo zeggen we dan, af. En dan toch twijfel. Hoe kan dat? Wat is dat voor een twijfel? Erkennen ze hem niet? Staan ze daar een beetje te aarzelen met de gedachte, is het hem nou wel? Of is het hem nou niet? Staan ze met de houding van Maria Magdalena, die Jezus aanzag voor een tuinman, overmand door haar verdriet, dat ze daarom aarzelen? Of moeten we vanmorgen tegen elkaar zeggen, dit is gewoon keihard ongeloof, dat hoort hier niet thuis. En dat we eigenlijk ook wel begrijpen, die uitleggers die zeggen, het hoort hier niet thuis, dus we halen het maar weg. Past niet. En als ik dat dan doorvertaal naar het pastoraat en het afleggen van huisbezoek in het midden van de gemeente, je komt bij iemand op bezoek waarvan je mag weten dat hij of zij de Heere mag kennen, maar die alles kwijt is. Het zicht op de Heere. Troost van het evangelie. En dat je al luisterend alleen maar dat door hoort klinken, twijfel. Dan zou je met goede bedoelingen die twijfel opzij schuiven. Door te zeggen, je mag niet twijfelen. Je mag toch niet ontkennen dat de Heer in je leven is begonnen. Je hebt toch ook wel eens andere tijden gekend. Toen we op bezoek kwamen, bijvoorbeeld kort na die avondmaalzondag, en je vol was van het werk van de Heere. Je mocht zien op de zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus. En je het van ontroering eigenlijk niet onder woorden kon brengen. De schoonheid en de dierbaarheid van de zaligmaker. En dat je dat als ouderling of als predikant of als pastoraal medewerker naar voren gaat halen. om die twijfel maar van tafel te krijgen. Daar help je niemand mee. Daar help je die twijfelaars niet mee. Wegpraten. Teksten. Psalmfeestjes. En daar help je de Heere ook niet mee, want je loopt hem dan voor de voeten. Kijk maar naar deze geschiedenis. Er is geen discipel die op de grond ligt en even omkijkt en zegt, hey, waarom blijf jij staan? Maar het is Jezus die het ziet. Dat een gedeelte van zijn discipelen plat op de grond ligt en anderen blijven staan. Wat is dat voor een twijfel? Matthäus gebruikt hier een heel merkwaardig woord. In onze taal gebruiken wij ook verschillende woorden om een stukje onzekerheid uit te drukken. Je kan ergens over aarzelen. Zal ik het nou wel doen? Zal ik het nou niet doen? Dan sta je in dubio. Je kan zeggen als reactie op wat iemand tegen jou heeft verteld, ik geloof er helemaal niets van. Volgens mij klopt het niet. Ik weet het niet zo zeker. Het heeft me niet overtuigd. Allemaal woorden die eigenlijk rondom hetzelfde cirkelen en duidelijk maken dat wat je ziet of dat je wat je hoort niet aansluit bij wat er op dat moment in je hart leeft. En dat geldt ook voor de taal van de Bijbel. Ook daar komen we allerlei verschillende woorden voor twijfel en aarzelingen tegen. Maar het Matthäus-evangelie gebruikt dit woord op twee plaatsen. En binnen het Nieuwe Testament komen we het voor de rest nergens meer tegen. Hier. En op een ander moment in het Matthäus-evangelie. En ik wil even met u gaan naar dat moment. Dat is Matthäus 14. Kijkt u maar even mee. Matthäus 14. Daar wordt de storm op zee beschreven. En dit keer is Jezus niet aan boord. Hij heeft in die avond zijn discipelen gedwongen om in te schepen. Ze steken af. En hij blijft achter op een berg om te bidden. Er ontstaat een geweldige storm op het moment dat het scheepje midden op het meer is. En de discipelen zetten alles op alles om dat scheepje drijvend te houden. En ik weet niet of u wel eens een storm op het water heeft meegemaakt, maar dat kan je beangstigen. Dan ben je er helemaal op gericht om te overleven. Dan begrijp je ook als midden in die storm, in die loeien en bulderende wind met die hoge golven, opeens in het duister zo schijnsel eraan komt over de golf. Dat de discipelen bij het zien van dat spooksel, daar houden ze het voor het uitschreeuwen van angst. Maar plotseling klinkt dan door die storm heen, zo beschrijft Matthäus een vertrouwde stem, vrees niet, ik ben het. Het is de stem van hun meester, de Heere Jezus Christus. En het slaat direct om aan boord. En Petrus, die dan als haantje de voorste ook op de dek staat, die roept het door die storm heen. Meester, bent u het? En Jezus antwoordt bevestigend. En Petrus zegt daar direct overheen, als u het bent, zeg dan kom en ik kom. Door die storm heen klinkt dat ene bevel. Kom. En Petrus komt. Zet zijn been overboord. Op de golf. En hij gaat. Hoe gaat hij? Wel, hij houdt Jezus in het oog. Want het zien op Christus gaf hem de vrijmoedigheid om te vragen. Als u het bent, zeg dan kom. En ik kom. Het zien op Christus gaf hem de vrijmoedigheid om zijn benen over de reling te zwiepen en op die golven te gaan staan. Het zien op Christus gaf hem de kracht om door die golven heen rustig te lopen naar zijn meester en heiland. Maar wanneer hij halverwege is, dan dwalen zijn ogen af. Dan ziet hij die hoge golf. Dan hoort hij die bulderende storm. Het wordt ook zo beschreven. Kijkt u maar met me mee, Matteüs 14. Als de Heer Jezus dat dan heeft gezegd. En Petrus roept, kom. Komt hij, vers 29. En dan in één keer slaat het om, vers 30. Maar ziende sterke wind. Hij ziet niet meer Jezus. Hij ziet de omstandigheden. En dan zakt hij weg. Kijk, dan beginnen we iets te zien van de oorzaak van die twijfel. Petrus begon met oogcontact. En toen hij Jezus zag, durfde hij alles te vragen. Maar als hij onderweg om zich heen gaat kijken en Jezus uit het oog verliest, zakt hij weg. Midden in die golven die hem om aan vastgrijpen, mee naar de diepte willen trekken, klinkt in één keer die stem, meester, help. En dan is daar die hand die vastgrijpt en die hem op de golven zet en meeneemt naar het schip. En als hij daar dan op dat schip staat, druipnat van het water, dan is het de Heer die tegen hem zegt, waarom hebt gij gewankeld? En dan staat daar precies datzelfde woord, waarom hebt gij getwijfeld? Gij kleingelovige. Kijk, daar ligt nou de oorzaak van die twijfel. Niet alleen hier in Matteüs 14, maar ook in Matteüs 28. Ze zien Jezus op die berg. En toch zien ze hem niet. Ze zien hem staan. Nou, wie is hij eigenlijk? Nou, gewoon een man. Misschien nog wel kleiner dan Petrus. Eenvoudig gekleed zoals hij altijd was, afkomstig uit Galilea. Hij wordt niet omringd door de duizenden hemelse heerlegers, de engelen. Nee, er staat een mens zoals u en ik. En de één ziet in deze man de levensvorst. En de ander ziet een man en vraagt zich af, is hij het echt? De opstanding en het leven. Ik stop even, gemeente, en ik trek een paar lijnen ook met het oog op het ambtelijke werk. Het werk in het midden van de gemeente bestaat hoofdzakelijk uit luisteren. En ik denk dat sommige ambtsdragers dat ook herkennen. Hoe langer je in het ambt komt te staan, hoe minder je gaat praten. Als je begint als ouderling of als diaken of als predikant, dan heb je allerlei goede voornemens. Je komt op bezoek, je hoort wat er leeft. Bijvoorbeeld mensen die de Heere vrezen, maar de Heere kwijt zijn en daarom zijn aan twijfelen. En je laat ze soms, en ik spreek nu ook maar gewoon namens mezelf, niet eens uitpraten, want al luisteren trek je al je koffertje open en hier heb je een boek en daar heb je een tekst en lees dat eens even of luister naar die preek. Maar deze mensen die de Heere vrezen, zijn Jezus uit het oog verloren. Misschien ook door de omstandigheden. Door de stormen die over hun leven zijn gegaan. Door het geknakt zijn vanwege dat ingrijpend sterven. Door de wijze waarop de Heer hun leven leidt en ze dat niet meer kunnen rijmen met wie God zegt te zijn. Het pijn en verdriet om de levensgang van de kinderen. En als ze dan die kinderen zien gaan, dan herinneren ze zich de doopdienst. En dan klaagt het leven van de kinderen hun als vader en als moeder aan. En wat kun je dan al snel niet alleen verdrietig zijn, maar ook gaan twijfelen aan alles. Wat heb ik er nou terecht van gebracht? Twijfel veroorzaakt omdat de Heere misschien al zo lang stil is en je echt niet weet wat de reden daarachter is. Hij riep kom en je kwam. Maar onderweg kwamen de golven. Hoe kunnen we de... Nee, dan steken we verkeerd in. Hoe kunnen wij die twijfel doorbreken, wou ik vragen. Dat kunnen we niet. Daar op dat punt schieten de handen van een ambtsdrager nu tekort. Je kan luisteren, meedragen in het gebed. Maar als het gaat om deze vorm van twijfelen, dan moet de Heere er zelf aan te pas komen. En dat doet hij ook. Laat het maar eens lezen, gemeente, in de Matthäus-evangelie. Als die discipelen daar staan te twijfelen en ze zien om hun heen anderen plat op de grond liggen. En dat kan soms ook wel steken, hè? Als je in het midden van de gemeente andere godvrezende mensen mag horen getuigen van het werk van de Heer in hun leven. En jij blijft stil. Als je ziet met hoeveel blijdschap ze soms mogen spreken van het omhelzen van Jezus Christus en hoe dat hun hart verbrak. En jij blijft stil. Het is de zaligmaker die jezelf aan te pas moet komen. Kijkt u maar even met me mee, vers 16. Naar de berg waar Jezus hem bescheiden had en als zij hem zagen, baarden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En helaas staat er in onze vertaling dan het punt. Het roept de gedachte op dat wat er nu dan gaat volgen iets anders is. En je moet het als één zin doorlezen. Nog sommigen twijfelden en Jezus bij hen komende. Hij komt niet bij de discipelen die in aanbidding voor hem neerliggen. Nee, daar is hij al. Maar hij doet een stap naar voren, zo staat het er letterlijk. Om degene die staan te twijfelen in de ogen te kijken. Hij zoekt oogcontact met twijfelaars. Dat is nou het enige medicijn. Om de twijfel en de aanvechting, het gemis van Jezus, terwijl je betere tijden mocht kennen, te kunnen doorbreken. Dat moet hij doen. En dat doet hij trouwens ook. Hij ziet ze. Ze vallen niet alleen op omdat ze blijven staan. Hij ziet ze ook staan. En hij negeert ze dan niet door tegen de andere discipelen te zeggen, fijn dat jullie hier zijn en prachtig dat jullie mij aanbidden. En hij doet net alsof die anderen dan er niet eens meer zijn. Dat gevoel kun je soms hebben als je twijfelt, dat de Heer het niet ziet. Maar hij heeft juist ook oog voor die twijfelaars, terwijl we op het eerste gezicht zouden zeggen, wat leggen ze een schaduw over Jezus' heerlijkheid? Wat doen ze hem tekort als de opgestane levensvorst? Hoe kan het nog langer zijn? Ze hebben zoveel met hem meegemaakt, ze zijn hem gevolgd, ze hebben gezien en gehoord dat hij opgestaan is uit de doden. Ze zijn in het lege graf geweest om zichzelf ervan te overtuigen dat de vrouwen echt de waarheid spreken. Nu zien ze hem. En blijven ze staan. Maar Jezus laat ze niet staan. Hij komt bij ze. Kijk, daar ligt denk ik ook een les voor het ambtelijke werk. Ik denk even aan een woord van Paulus. Als hij op een gegeven moment tegen de gemeente van Galaten zegt, herinner jullie nog hoe ik je Christus voor ogen heb geschilderd. Het enige dat ik wilde was hem te laten zien. De gekruisigde en opgestane Christus. Paulus kwam niet met zijn bekering. Hij kwam ook niet met de verhaaltjes. Hij zei van ja, dat heb ik ook wel eens een keer meegemaakt. En nou, dat is misschien ook wel Gods gebruikelijke wijze. Waar praten we soms over? En ik zeg dat ook tegen mezelf. Wat nemen we soms grote woorden in onze kleine mondjes, alsof wij precies begrijpen hoe de Heilige Geest werkt in het hart van een zondaar. Nee, de roeping van een ambtsdrager is toch alleen maar Jezus laten zien. De rest doet Hij. Hij kijkt die twijfelaars aan. Hij ziet ze dus ook staan. Hij heeft oog voor ze. Het is hem niet te min, nu alles achter hem ligt, de verheerlijkte Christus. Nee, het hoort bij de verheerlijkte Christus. Om twijfelaars niet uit het oog te verliezen, maar hun aan te kijken en heel indringend tegen hen te zeggen: aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Let u even op, en dat is het laatste voor vanmorgen, wat er nadrukkelijk voorop staat. Niet alleen in onze vertaling, het staat ook in de grond daar zo nadrukkelijk voorop. Aan mij. Dat wat wij misschien als eerste zouden verwachten, dat de Heere Jezus dat onder de ogen van deze twijfelaars zouden zeggen: alle macht heb ik. En hem zo te wijzen op de almacht van God die in staat is om ook deze grote afstand die er ontstaan is tussen de twijfelaars aan de ene kant en de verheerlijkte Christus aan de andere kant te overbruggen. Dat doet de Heere Jezus nou net niet. Hij wijst niet op zijn handen wat hij kan. Hij wijst allereerst op zijn hart om te vertellen wie hij is. Aan mij is gegeven. Door wie? Door zijn Vader gegeven. Alle macht. Het gaat Jezus dus niet om de macht. Het gaat Jezus om zijn Vader. Die heeft hem verheerlijkt. Door in de twee kleine doorboorde handen van Jezus uit Nazareth alle macht te leggen in hemel en op aarde. Opdat deze Jezus door die twee kleine handen in staat is om dicht bij ons te kunnen komen. Geen verheerlijkte Christus, hoog verheven, ver weg in de hemel op een hoge troon, onbereikbaar voor twijfelaars. Maar hier wordt juist duidelijk wat verheerlijking betekent in het evangelie. Dat Hij als de opgestane levensvorst die alles heeft gedragen en alles heeft doorstaan, nog steeds in staat is om een stap naar voren te zetten en voor die twijfelaars te gaan staan. Dit is nu de zaligmaker ten voeten uit. Geen afstandelijke Jezus, geen naam, geen kreet, maar een herder. Oog voor het zwak, bewogen voor het verloren, een passend woord voor twijfelaars. Trek twee lijnen, gemeente, voor het ambtelijke werk. In de eerste plaats is de beste ouderling of diaken of een predikant iemand die weet wat twijfel is. Een gemeente is opgescheept met een dominee, een ouderling of een diaken die het altijd allemaal zo goed weet. Dat is de dood in de pot. Nee, als het hoort naar mijn overtuiging ook bij het ambtelijke werk. En ik zal dat zo meteen ook wel bijbels onderbouwen. Dat een ambtsdrager, als het goed is, een aangevochten leven kent. Precies zoals Paulus dat zegt. Dat hij verdrukking leidt om anderen in hun verdrukking bij te kunnen staan. Dat Dat maakt het ambtelijke werk niet zwaar, want dan zijn we van onze plek. Dan maakt het ambtelijke werk juist heerlijk. Omdat je in de twijfel van die ander je eigen aanvechting herkent. En je dus ook weet als het goed is waar je die ander moet brengen. Niet bij jezelf, maar bij je meester. Onder Jezus ogen. Daar moet jij het toch ook van hebben? Dat houdt je toch staande in het ambtelijke werk. Als ik hem zie, aanbid ik hem. En lukt het me niet, dan komt hij. Dan spreekt hij. Dwingt hij mij sprekend op de knieën. De tweede lijn, wat is een gemeente ook gezegend met ouderlingen die het soms niet hebben. Die net als Petrus misschien wel heel voortvarend begonnen, maar onderweg toen ze naar Jezus kwamen, wegzakten in de golf. Dat betekent dat zo'n ouderling, wanneer hij op huisbezoek gaat, of een predikant, of een pastoraal medewerker, of een diaak, net als de gemeenteleden, het woord moet openslaan. En in het gesprek samen met die ander moet gaan luisteren naar wat de meester zegt. Aan mij is gegeven. Alle macht. In hemel en op aarde. Aanvechting brengt je toch als het goed is steeds dichter bij het hart van de zaligmaker. Bij zijn trouw. Bij zijn liefde. Bij zijn bewogenheid. Bij de gepastheid waarmee hij een woord afstemt op het hart dat aangevochten is. Maar ook bij de stilte die Jezus in acht neemt. Als één of meerdere van zijn kinderen in aanbidding voor hem neerleggen. Om te rusten in Jezus' liefde. Dan valt Jezus stil. Want dan is het werk van de drie-enige God gekomen tot zijn bestemming. Dan zien we niemand anders dan Jezus alleen. Amen.